Welkom bij Radio Maria. Mijn oerknal. De futuristen zijn er, ondanks hun veelheid van inzichten, niet in geslaagd alle invalshoeken voor de interpretatie van de apocalyps te vinden. Sommigen, de idealisten, waren van mening dat het boek slechts een metafoor was van de strijd binnen het geestelijk leven. Anderen meenden dat de apocalyps een plan voor de geschiedenis van de kerk weergaf. Weer anderen betoogden dat het boek eenvoudig een gecodeerde beschrijving was van de politieke situatie van de christenen in de eerste eeuw. De voorstanders van deze visie waren van mening dat de apocalyps de gelovigen ertoe moest aansporen standvastig in het geloof te blijven, want Gods wraak werd voorspeld voor hen die de kerk vervolgden. Ik vond in deze argumenten wel wat van waarde, vooral als er een verband met enkele verzen werd aangegeven. Maar geen enkel argument voldeed aan mijn verlangen het betoog van Johannes volledig te doorgronden. Hoe meer ik de commentaren om de apocalyps bestudeerde, hoe beter ik bepaalde bijzonderheden erin begon te begrijpen, maar hoe minder ik van het boek in zijn geheel begreep. Toen ik bezig was met ander onderzoek, stootte ik op een verborgen schat die voor iemand die de schrift leest vanuit een traditie die maar 400 jaar teruggaat, wel verborgen moest blijven. Ik begon de kerkvaders, de christelijke theologen en leraren uit de eerste 8 eeuwen kerkgeschiedenis te lezen en vooral hun commentaren op de Bijbel. Ik liep steeds tegen mijn onwetendheid aan, telkens als de kerkvaders naar iets verwezen waar ik eigenlijk niets over wist, de liturgie. Het was interessant te ontdekken dat in deze oude werken veel bijzonderheden over de apocalyps stonden en dan ook nog in een zinvolle samenhang. Terwijl ik mij verder verdiepte in de exegetische geschriften van de kerkvaders over de apocalyps, zag ik dat vele van hen reeds toen al een duidelijk verband legden tussen de mis en de apocalyps. Feitelijk was het voor de meest eerste christenen al een vastgegeven. De apocalyps was zonder kennis van de liturgie niet te begrijpen. Zoals ik al in hoofdstuk 1 schreef, begonnen de vele puzzelstukjes van dit raadselachtige boek pas op hun plaats te vallen toen ik naar de mis ging. Al snel begreep ik de betekenis van het altaar in de apocalyps, de geestelijke in hun liturgische gewaden, de kaarsen, de wierook, het manna, de bekers, de zondagsdienst, de voorname plaats die de heilige maagd Maria inneemt, het heilig, 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 het gloria, het kruisteken, het alleluia, de schriftlezingen en het lam gods. Dit zijn geen onderbrekingen in het verhaal of zomaar wat details. Zij zijn wezenlijk voor de apocalyps. Waarom toch? De apocalyps was dus geen versluierde waarschuwing voor de geopolitiek in de jaren 70 of een gecodeerde geschiedenis van het Romeinse Rijk in de eerste eeuw of een instructieboek voor het einde der tijden. Het ging op de een of andere manier over het ware sacrament dat deze Bijbelchristen tot de volle wasdom van het katholieke geloof zou gaan brengen. Maar er rezen nieuwe vragen. Was ik in de apocalyps al over het wat in oude liturgische teksten gestruikeld? Nu zat ik nog met enkele levensgrote waaroms. Waarom zo'n vreemd verhaal? Waarom een profetie en niet een liturgische tekst? Waarom werd de Apocalyps uitgerekend aan Johannes toegeschreven? Waarom en wanneer was het boek geschreven? De antwoorden kwamen bovendrijven toen ik het tijdperk waarin de Apocalyps werd geschreven en de liturgie die toen in gebruik was, nader ging onderzoeken. Hemel en aarde in het klein. Veel kleine bijzonderheden van de profetie van Johannes worden pas duidelijk wanneer wij het boek proberen te benaderen zoals de oorspronkelijke lezer dat gedaan zou hebben. Stel dat wij Grieks sprekende Joodse christenen zouden zijn uit Johannes' tijd en dat wij zouden wonen in een stad in een Romeinse provincie van Azië. In dat geval zouden wij, dankzij onze regelmatige bedevaarden, waarschijnlijk de plattegrond van Jeruzalem wel kennen. Jeruzalem was buitengewoon belangrijk voor de lezers van Johannes. Het was de hoofdstad en het economisch centrum van het oude Israël, maar ook het centrum van cultuur en wetenschap van het land. Jeruzalem was echter vooral het spirituele hart van de Israëlieten. Stelt u zich eens een moderne stad voor, die tegelijkertijd de hoofdstad van de Verenigde Staten, Washington, Wall Street, Oxford en het Vaticaan zou zijn. Dat is Jeruzalem voor een Jood uit de eerste eeuw. In de stad Jeruzalem zouden wij ons het meest tot de tempel aangetrokken voelen. Voor de Joden in de hele wereld was dat het centrum van het religieuze en culturele leven. Jeruzalem was niet zozeer een stad met een tempel, als wel een tempel met een stad eromheen gebouwd. Voor vrome Joden was de tempel meer nog dan een plaats van aanbidding, een schaalmodel van de hele schepping. Was het universum gemaakt als Gods heiligdom met Adam als zijn priester, zo was de tempel erom deze orde te herstellen met de priesters van Israël als dienaren voor het heilige der heiligen. Als Joodse christenen zouden wij de tempel onmiddellijk uit de beschrijving van de hemel in de Apocalyps herkennen. In de tempel stonden, net als in de hemel bij Johannes, de menorah. En het gouden wierookvat bij het altaar, dat voor het heilige der heiligen stond. In de tempel sierden vier gebeeldhouwde cherubijnen de muren, net zoals er vier levende wezens in Johannes' hemel voor de troon van God dienen. De 24 oudste uit Apocalyps, in het Grieks presbyteroi, waarvan het woord priester is afgeleid, symboliseren de 24 levieten die iedere dag in de tempel dienst deden. De glazen zee, kristalgelijk, was de grote tempelvijver van gepolijst brons met ruim 40.000 liter water erin. In het midden van de tempel uit de Apocalyps stond, net als in de tempel van Salomon, de Ark van het Verbond. De Apocalyps openbaarde niet alleen de tempel, maar aan vrome Joden en Joodse bekeerlingen tot het christendom werd nog veel meer onthuld. Want de tempel met zijn pracht en praal verwees naar een hogere werkelijkheid. Net als Mozes had ook koning David het ontwerp voor de tempel van God zelf ontvangen. Citaat: dit alles staat in een geschrift dat ik van de Heer heb ontvangen, waarin hij mij aanwijzingen heeft gegeven voor de uitvoering van het bouwplan. Einde citaat. De tempel moest naar de vorm van het hemelse hof gebouwd worden. Citaat: u hebt mij bevolen om een tempel te bouwen op uw heilige berg en een offeraltaar in de stad van uw verblijf, een afbeelding van de heilige tent die u al vanaf het begin bereid hebt. Zo staat in het boek der wijsheid. Van imitatie naar participatie. Volgens het oude Joodse geloof was de eredienst in de tempel van Jeruzalem een weerspiegeling van de aanbidding van de engelen in de hemel. Het priesterschap van de levieten, de liturgie van het verbond en de offers dienden als versluierde voorstelling van hemelse beelden. Toch bracht de Apocalyps iets anders, iets meer. Daar waar Israël in navolging van de engelen bad, zo aanbad de kerk van de Apocalyps samen met de engelen. Terwijl alleen de priesters toegang tot de heilige plaats van de tempel van Jeruzalem hadden, toonde de Apocalyps een priesterlijke natie die altijd in de aanwezigheid van God woont. Er zou niet langer een hemels oertype en een aardse imitatie zijn. De Apocalyps openbaarde nu een eredienst waaraan mensen en engelen samen deel zouden nemen. uit de as verrezen. Geleerden zijn het er niet over eens wanneer de Apocalyps geschreven werd. Schattingen lopen uiteen van de late jaren 60 tot de late jaren 90 na Christus. Vrijwel alle zijn het erover eens dat de mate die Johannes van de Tempel opgaf, in de Apocalyps, wijzen op een datum voor het jaar 70 na Christus, omdat er na dat jaar geen tempel meer bestond om op te meten. In ieder geval kwam de offerdienst van het Oude Verbond definitief ten einde met de vernietiging van de tempel en het met de grond gelijk maken van Jeruzalem in 70 na Christus. Voor de Joden in de hele wereld was dat een ontzagwekkende ramp die het laatste oordeel van de kosmische tempel aan het einde der tijden aankondigde. Na 70 na Christus zou er geen rook meer omhoog stijgen van de lammeren van Israëls brandoffers. De Romeinse legioenen hadden de stad en het heiligdom die de zin van het bestaan voor de Joden in Palestina en in de diaspora betekende, tot een puinhoop gereduceerd. Johannes beschrijft in zijn visioen niets minder dan het verdwijnen van de oude wereld, het oude Jeruzalem, het oude verbond en de schepping van een nieuwe wereld, een nieuw Jeruzalem, een nieuw verbond. Bij de nieuwe wereldorde hoorde een nieuwe eredienst. Het is moeilijk om de klanken uit het evangelie van Johannes niet te horen weerklinken. Citaat: breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem doen herrijzen. Einde citaat. Er komt een uur dat men niet meer op die berg daar en ook niet in Jeruzalem de Vader zal aanbidden. Dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Zo staat in het 4e hoofdstuk van Johannes. In de Apocalyps worden deze voorspellingen waargemaakt. De nieuwe tempel wordt geopenbaard als het mystieke lichaam van Christus, de kerk. En de aanbidding vindt plaats in de geest, in het nieuwe en hemelse Jeruzalem. Daarom is het ook eenvoudig te begrijpen waarom de vroege christenen het gescheurde tempelvoorhangsel zo theologisch en liturgisch belangrijk vonden. Het voorhangsel scheurde op het beslissende moment dat het lichaam van Christus verscheurd werd. Toen Jezus het aardse offer van zijn lichaam voltooide, maakte God de wereld duidelijk dat het voorhangsel van de tempel was verwijderd. Nu kon iedereen die in de kerk was samengebracht op de dag des Heren in zijn tegenwoordigheid treden. Citaat: broeders en zusters, door het bloed van Jezus hebben wij vrije toegang gekregen tot het heiligdom. Hij heeft voor ons een nieuwe, levende weg gebaand door het voorhangsel heen. Dat is zijn aardse gestalte. Laten we elkaar in het oog houden om met elkaar aan te sporen tot liefde en goede daden. Wij moeten niet wegblijven van onze bijeenkomsten. Laten we elkaar moed inspreken. En dit te meer naarmate u de grote dag dichterbij ziet komen. Einde citaat. Aldus het boek van de Hebreeën. In de geest op de dag des Heren zag Johannes iets wat overweldigender was dan enig verhaal of betoog zou kunnen weergeven. Hij zag dat een deel van de wereld al was opgenomen in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Enkele eeuwen later begon ook ik mij om te keren en zag. Hoofdstuk 2. Wie is wie in de hemel? Duizenden acteurs en figuranten. Op een plaag van antichristelijke pulpfilms in de jaren 70 na heeft Hollywood zelfs niet getracht om een apocalypsfilm op het scherm te brengen, terwijl de Evangelia en het boek Exodus wel verfilmd zijn. Misschien zijn sommige onderdelen wel te raar, te bloederig, te gewelddadig en extravagant, zelfs voor Hollywood. Of misschien werden de regisseurs er wel van weerhouden vanwege het enorme aantal acteurs en figuranten dat nodig zou zijn voor een verfilming van de apocalyps. Dan spreken we nog niet van de kosten van de noodzakelijke trucages. Cecil B. DeMille wist zich in De Tien Geboden tevreden te stellen met een bezetting van enkele duizenden personen. Voor de apocalyps zouden echter letterlijk honderdduizenden acteurs nodig zijn. Misschien is het wel het dichtstbevolkte boek van de Bijbel. Wie zijn deze personages die Johannes' aardse en hemelse taferelen bevolken? In dit hoofdstuk zullen wij proberen hen wat beter te leren kennen. Maar ik moet eerst iets opbiechten. Ik ben bang dat ik mij op glad ijs begeef. Er is wellicht geen onderwerp dat geleerden, predikanten en hobbyisten meer fascineert of obsedeert dan de identificatie van de dieren, enge beesten, engelen en mensen uit dit boek. De herkenning van deze wezens door de lezer hangt goed deels af van zijn gekozen interpretatiemethode. De school van de futuristen heeft exegeten geïnspireerd om de beesten achtereenvolgens bijvoorbeeld met Napoleon, Bismarck, Hitler en Stalin te identificeren. De preteristen, die menen dat de profetieën van de apocalyps reeds in de eerste eeuw in vervulling zijn gegaan, neigen ertoe de beesten met een Romeinse keizer of Rome of Jeruzalem te identificeren. Een derde invalshoek, die ook wel de idealistische wordt genoemd, beschouwt de apocalyps als een allegorie van de geestelijke strijd die iedere gelovige moet voeren. Volgens weer een andere visie, de historicistische, zou de apocalyps Gods blauwdruk zijn van de geschiedenis van de mensheid van het begin tot het einde. Welke visie volg ik? Eigenlijk allemaal. Er is geen reden waarom zij niet allemaal tegelijk waar kunnen zijn. De rijkdom van de schrift is grenzeloos. De vroege christenen leerden dat de heilige tekst vier niveaus heeft en dat deze niveaus, als in een symfonie, tegelijk Gods ene waarheid verkondigen. Als ik al aan een visie de voorkeur moet geven boven een andere, dan is het de preteristische. Maar ik herhaal het, ik verwerp geen van de andere visies. Wat deze visie verenigt, is wat ons allemaal aan Christus bindt. Het nieuwe verbond, bezegeld en hernieuwd door de eucharistische dienst. Vanuit de apocalyps komt een patroon tevoorschijn van verbondenheid, verval, oordeel en verlossing. En dit patroon beschrijft een specifieke periode uit de geschiedenis, maar het beschrijft ook elke periode uit de geschiedenis en bovendien de hele geschiedenis en de levensloop van ieder van ons.
Thank you.
Johannes Evangelist, schrijver en... Ik schreef al dat er behoorlijk wat oneenigheid is over de vraag of Johannes wel de schrijver is van de Apocalyps. Dit debat, hoe interessant het ook mogen zijn, is slechts bijzaak in onze studie over de mis en de Apocalyps. Eén ding is wel duidelijk. De tekst associeert zich expliciet met Johannes. En Johannes in het Nieuwe Testament, ook bij de vroege kerkvaders, betekent de apostel Johannes. Uit de boeken blijkt inderdaad dat, ook als deze niet van dezelfde schrijver zouden zijn, zij in ieder geval uit dezelfde gedachteschool voortkomen. Want de Apocalyps en het vierde evangelie houden zich met vrijwel dezelfde theologische problemen bezig. Beide boeken vertonen een behoorlijke kennis van bijzonderheden over de tempel te Jeruzalem en de rituelen. Beide benadrukken het beeld van Jezus als het lam, het offer van het nieuwe Pasen. Bovendien is de overeenkomst in de gebruikte terminologie in het evangelie van Johannes en de Apocalyps groot en is deze binnen het Nieuwe Testament zeer specifiek voor deze twee teksten. Bijvoorbeeld, alleen in het vierde evangelie en de Apocalyps wordt aan Jezus als het woord van God gerefereerd. En alleen in deze twee boeken wordt het nieuwe verbond als in de geest van beschouwd. Ook wordt alleen in deze twee boeken over de verlossing gesproken in termen van levend water. En er zijn nog veel andere overeenkomsten. De identificatie van de auteur Johannes met de apostel Johannes is alleen al van belang, omdat het ons inzicht verschaft in de beeldende kracht van de Apocalyps. In het evangelie bijvoorbeeld wordt Johannes de geliefde leerling van Jezus genoemd. Johannes was de apostel die het meest vertrouwelijk met de Heer omging. Hij lag hem letterlijk het meest na aan zijn hart. Johannes leunde tegen Jezus' borst bij het laatste avondmaal. Maar in de Apocalyps, waar hij Jezus in volle glorie en met al zijn alomtegenwoordige en heilige macht zag, viel Johannes als dood voor zijn voeten neer. Zo staat in de Apocalyps hoofdstuk 1. Dit zijn voor ons, die vandaag de geliefde leerlingen willen zijn, belangrijke feiten. Hoewel wij naar een groeiende vertrouwensrelatie met Jezus moeten streven, kunnen wij het ons eigenlijk niet veroorloven met hem in gesprek te komen, totdat wij Jezus zien zoals hij is, in zijn alles overtreffende heiligheid. De identiteit van Johannes is ook belangrijk in verband met de aardse problemen die in de Apocalyps aan de orde komen. Volgens de overlevering zou de apostel Johannes bisschop van Efeze zijn geweest. En Efeze is een van de zeven kerken die in de Apocalyps worden aangehaald. De kerken worden gelijkgesteld met gemeenten die alle zeven binnen een straal van 90 kilometer van elkaar in Klein-Azië lagen. Waarschijnlijk was dit het ambtsgebied van Johannes. Wij begrijpen nu ook waarom Johannes als bisschop uitverkoren was om een dergelijke herderlijke boodschap, zoals in de Apocalyps staat, de brieven aan de zeven kerken over te brengen. herinner u dat ik in het begin van dit hoofdstuk gelezen heb. Wie zijn deze personages die Johannes' aardse en hemelse taferelen bevolken? Anders gezegd, wie zijn deze personages die in Johannes' Apocalypse voorkomen? In dit hoofdstuk zullen wij proberen hen wat beter te leren kennen. Ik lees hier, het is het lam, de vrouw bekleed met de zon, het eerste beest, het tweede beest, engelen, martelaren, maagden en andere mensen. En we gaan dat laten voor een volgend hoofdstuk om het geheel niet te schaden.